Goedemorgen, broeders en zusters hier aanwezig en die meekijken via de streamverbinding. Ik kon kiezen uit twee krukken. Het zijn eigenlijk drie krukken, maar ja, dan reken ik mezelf ook mee. Deze is iets meer vertrouwd dan die daar geleek vorige keer een beetje vanaf, dus ik kies voor deze, die hebben we meegenomen. Maar ik voel me wel thuis op de kruk. Ik wil vandaag beginnen met een definitie uit Psalm 95 en daarna heb ik nog een heleboel te zeggen. In Psalm 95, daar wordt een vers gebruikt wat laat zien wat aanbidding is. Want over aanbidding wil ik vanmorgen met u nadenken en spreken. En ik trek zo meteen een lijn door wat psalmen heen. Een lijn door de Bijbel en ik ga specifiek in op Psalm 33, die ook gaat over aanbidding. Maar de definitie komt uit Psalm 95, vers 6. Het is een psalm die zegt, kom, laat ons jubelen voor de Heere. Juichen ter ere van de rots van ons heil. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Ter ere van hem juichen bij snarenspel. Want de Heere is een groot God. Een groot koning boven alle goden. Wiens hand de diepte der aarde zijn. En wiens de toppen der bergen zijn, wiens de zee is, daar hij ze gemaakt heeft. En ook het droge, dat zijn handen hebben geformeerd. En dan komt die definitie, wat is aanbidding? En dat staat dan hier in vers 6. Treed toe, laten wij ons neerwerpen en ons buigen. Knielen voor de Heere, onze Maker. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, je zou dus kunnen zeggen in heel de Bijbel, in het Hebreeuws en in het Grieks, gaat het om dat neerbuigen, dat neerwerpen. Je buigt je voor een hooggeplaatste. Zo waren ontmoetingen in het Midden-Oosten, in de tijd van het Oude Testament. En zo is het in heel veel plaatsen nog. Je buigt je naar voren, naar die ander, en je kust de hand van die meerdere, van die koning, van die leider, van die vorst, en hier van de Heere, onze God, treed toe. Laten we ons neerwerpen en ons buigen. Knielen voor de Heere, onze Maker. Dat is de kerngedachte. En ik hoop dat we die willen vasthouden. Aanbidding is dus buigen voor die Heer. Je zou kunnen zeggen voor die Heer die zich in Christus naar ons heeft toegebogen. En het verheugde me vorige keer, en dat is vanmorgen ook weer zo, dat ik aankwam lopen en dan hoor je al muziek, dan hoor je al gezang. Terwijl ik in de krant las, nog niet zo lang geleden, zingen kan even niet in de kerk. Dacht ik, zijn ze dan in Houdewijk zo eigenwijs, dat ze toch gaan zingen? En de vraag die daarbij opkomt, ja, zingen kan dus niet, wat moet je dan doen? Dan moet je, en bij elkaar komen met veel mensen mag ook al niet, dus er mag heel veel niet. Er worden allerlei beperkingen opgelegd aan gemeenten op dit moment in het land. En er zijn ook wel mensen die daarmee worstelen, die daar moeite mee hebben, die zich afvragen, ja, is dat ook wel goed? Betekent dat voor heel veel gemeenten bijvoorbeeld dat lofprijs en aanbidding niet meer kunnen? Want vaak wordt aanbidding gezien als het zingen van een stel liederen om in een bepaalde stemming, in een bepaalde sfeer terecht te komen. Ik weet dat het hier niet zo is en er zijn meer gemeenten waar het niet zo is, maar vaak wordt dat een blokje aanbidding genoemd. Dat moet ons dan brengen tot die aanbidding. Dat houdt de gemoederen bezig. Ik ben de afgelopen jaren dat regelmatig tegengekomen. Dat aanbidding wordt gezien als een blokje. Of dat aanbidding in de gemeente via het zingen van liederen de plaats van de voorganger, de plaats van het woord, gaat innemen. En ik heb daar al jaren vragen bij. Bij heel veel liederen uit de opwekkingsbundel. En ik weet niet hoe dat hier is. Ik denk dat het ook zo is, want u heeft een eigen bundel. Waarschijnlijk omdat er wel kritiek te vinden is, en dat is er ook kritiek te geven is, op heel veel liederen die in de opwekkingsbundel staan. Want je kan je afvragen of ze zich verdragen met de Bijbelse boodschap. En daar moet je steeds weer een lied aan toetsen. Daar moet je je eigen leven aan toetsen. Daar moet je je eigen denken aan toetsen. Daar moet je alles aan toetsen. Dan staat er in de opwekkingsbundel een lied. Ik wil dat verder niet heel zwaar uitspitten, maar dat was wel iets wat mij bezig hield, eigenlijk ook al jaren. 237, er staat, als wij aanbidden, bouw uw troon. En ik wilde dat op me in laten werken. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als we dus niet aanbidden, bouwen we niet zijn troon. Dat zou betekenen dat onze, zijn troon van onze aanbidding afhankelijk is. En dat is natuurlijk niet zo. En er worden allerlei cursussen en trainingen gegeven om in de gemeente tot aanbidding te komen. Maar als ik die Psalm 95 zie en dat vers 6 waar die definitie als het ware staat, het is een van de meest duidelijke versen over aanbidding, treed toe, laten we ons neerwerpen, ons buigen, knielen voor de Heere onze Maker. Dat wil zeggen dat we ons hele leven buigen naar Hem. Het zit hem dus niet in een paar liederen die in volgorde zijn gezet. Het zit hem niet in zang en muziek. Het zit hem in ons totale leven. Wat zegt de Bijbel bijvoorbeeld over dat aanbidden? Dat aanbidden en dat bouwen van uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Ik wil eerst nu nadenken over dat, die troon van God. Die troon waar de Bijbel van zegt, die staat voor eeuwig. Psalm 22, vers 4. En ik loop wat psalmen door. En misschien is het ook goed om dat op te zoeken. Maar het zijn maar enkele versen. Maar die toch een lijn aangeven hoe de psalmist over het algemeen omgaat met die troon van God. Er staat in Psalm 22, vers 4. Nochtans zijt gij de heilige die troont op de lofzangen van Israël. En dan lijkt het alsof dat past bij dat lied wat ik net noemde. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Hij troont op de lofzangen van Israël. Maar als je dit vertaalt vanuit het Hebreeuws, dan staat er in feite, u de heilige zit. U zit op de troon. U bent de lof van Israël. Dat is de vertaling. Als je dus kijkt naar de grondtekst, u bent de heilige. En u zit op de troon, u bent de lof van Israël. Dat wil zeggen, God wordt door Israël geprezen, omdat hij in hun midden is. En het volk zijn woorden ter oren en ter harte neemt. Het volk van Israël ziet wie God is door zijn woord. Door zijn woorden ter harte te nemen. Dat maakt dat het volk zich buigt naar hem. Dat maakt het volk dat het volk die troon bezingt, want die troon is daar al. Dat is dus niet dat Israël Gods troon bouwt, maar dat hij, onze God, troont en dat Israël dat bezingt. Gods troon staat daar. Dat wil dus niet zeggen dat wij vandaag de dag als geestelijk Israël zijn troon bouwen om hem een plek te geven. Om hem, wat sommigen ook wel zeggen, hem uit te nodigen. We hebben de stoelen klaargezet, we hebben de liedjes voorbereid. Heer, nu bent u welkom in ons midden. Of de geest is welkom in ons midden. Nee, wij kunnen God helemaal niet uitnodigen in onze dienst. Wij kunnen God helemaal niet uitnodigen in ons leven. Het is die geest die staat aan onze deur, die klopt en die wil binnenkomen. Hij wil binnenkomen door genade. Hij is daar van eeuwigheid en hij neemt door genade een plaats in ons midden en in ons leven. Zijn troon bestaat ook zonder ons. En als je dan doorgaat in de psalmen, psalm 11 vers 4. De Heere woont in zijn heilig paleis. De Heere heeft in de hemel zijn troon. Zijn ogen slaan gade. Zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. Gods oog is op alle mensen. Of psalm 45 vers 7. En ik zei al, ik ga er een paar langs. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Psalm 47, vers 9. God regeert over de volken. God is gezeten op zijn heilige troon. En eind verder, Psalm 89, vers 15. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag, de bodem van uw troon. Goede tierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht heen. Psalm 93, vers 2. Uw troon staat vast van oudsher. Van eeuwigheid zijt gij. Psalm 97, vers 2. Rondom hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en recht zijn de grondslagen, de grondslag van zijn troon. Psalm 103, vers 19. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. Dus niet onze acties, niet onze liedjes, niet onze aanbidding, niet onze rechtvaardige daden, maar zijn recht en gerechtigheid zijn de basis van zijn troon, van zijn schepping, van de grond voor de aanbidding. En dat kunnen wij als mensen, als schepselen, alleen maar beamen. Wij kunnen alleen maar zeggen, ja, het is waar wat daar staat. Het is veel meer dat God in de Bijbel die troon van David bevestigt. Ik ga nog een keer naar Psalm 89, daar lees ik twee versen uit. Psalm 3. Psalm 89 vers 4. Voor altoos zal ik, zegt God, niet wij, zal ik, zegt God, uw nakroost bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Daarom is het goed om die liederen die er zijn te toetsen aan het woord van God. Want het woord van God keert het precies om. Of ik kan ook zeggen, ja, wij mensen keren het woord van God om. Ik, zegt God, zal bouwen. Zal die troon bouwen van geslacht tot geslacht. Zijn nakroost, staat in vers 29, zal ik voor immer doen voortbestaan. En zijn troon als de dagen van de hemel. God bouwt de troon van David. Hij zegt, op die troon van David zal tot in eeuwigheid iemand zitten. En vers 36 van die psalm 89. Zijn nakroost zal voor altoos bestaan. Zijn troon zal als de zon voor mij zijn. God heeft aan David een dure eed gezworen, staat er in Psalm 132, waarop hij niet terugkomt. Eén van uw lijfelijke zonen zal op uw troon zitten. En dat brengt ons tot aanbidding. Wij buigen ons voor die God die zegt, ik zal die troon bevestigen. Psalm 132 vers 12 zegt, als uw zonen mijn verbond houden en mijn getuigenis die ik hun leer, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon zitten. En daarmee wijst God al op David. Die zal zitten op de troon van zijn vader, David. Jezus Christus zal daar zijn. Of bij monden van de profeet Jesaja. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. En over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. En wie gaat dat doen? Gaan wij dat doen? Met onze liederen en onze gebeden? Nee. De ijver van de Heere der Heerscharen zal het doen. God bouwt zijn troon. God zit op zijn troon. Zijn troon is daar van eeuwig. En wij mogen als gelovigen hem daarvoor danken. Hem daarvoor de eer geven, de lof geven, aanbidden. Ons buigen naar hem die zich in Christus naar ons heeft toegebogen. En als we dan kijken wat bidden is in de Bijbel en de plaats van aanbidding in het gebed, dan zien we dat er verschillende soorten gebeden zijn. De Bijbel onderscheidt het dankgebed, waar God gedankt wordt voor alles wat hij doet. Maar ook de lofprijs en de aanbidding in Psalm 33. En daar ga ik zo meteen verder uitlezen. Maar er is ook zonde en schuldbelijdenis, zoals Psalm 51, waar David zegt, neem uw geest niet van mij. En hij geeft het ook aan, ik heb gezondigd, ik heb het fout gedaan, ik heb tot in de grond van mijn leven het verpest. De smeekbeden, Psalm 12, en de voorbeden, je komt het allemaal tegen. Maar in het hart staat die lofprijs en aanbidding, omdat die grote, machtige God, die troont in de hemel, zich naar ons mensen, naar zijn volk eerst, maar ook naar ons mensen, heeft toegebogen. En dat gaat gepaard met een houding van eerbiedig ter aarde werpen, zoals we net in Psalm 95 hebben gelezen. We buigen ons voor die Heer en voor die God. We knielen neer. Of, en dat komt ook voor, we staan met opgeheven handen. Opheffing van heilige handen. Dat is onze houding naar God toe. We buigen ons. Wij staan als het ware, dat zegt het ook, met lege handen. We kunnen niet anders ontvangen van hem die geeft. En dat zie je bij de Joden ook, als ze in het gebed gaan, dan is daar drie keer de lofprijzing. Dat is over het algemeen de structuur van hun gebeden. Drie keer de lofprijzing. Dan de gebeden, zoals voorbeden, vergeving, genezing, aanneming van offers. En tenslotte de dankzegging. Dat zijn de drie elementen die je steeds in het Joodse gebed tegenkomt. En voorwaarde voor dat gebed en voor die houding in het gebed is geloof. Want zonder geloof, zegt de Bijbel, is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Geloven is tot Jezus naderen. Ik las als iemand die zegt, Het gebed is als het ware leven met de hand op de troon. Een voortdurende verbinding hebben met die troon van God. Die troon die er staat in de hemel. Wetend dat daar je hoop ligt, je verwachting ligt. Daar is Jezus gezeten aan de rechterhand van God. Wij mogen weten dat Hij daar is. Aanbidding. Zit niet in de muziek of de liedjes alleen. Juist niet. Het zit in onze totale levenshouding, waar muziek wel degelijk een plek in uitmaakt. En niet een onbelangrijke plek. Laten we Psalm 33 maar gaan bekijken. En daar wil ik iets langer bij stilstaan. Psalm 33 is ook zo'n aanbiddingspsalm. En die laat ook zien wat de basis van die aanbidding is. En in die psalm worden we opgeroepen. Opgeroepen te jubelen, te loven en te zingen. Te jubelen is als het ware uitschreeuwen, uitroepen. En loven, dat doen we door onze levenshouding. En dat kan tot uitdrukking komen in een lied. Maar dat zou in onze totale levenshouding tot uitdrukking moeten komen. Laten we Psalm 33 maar gaan lezen met elkaar. Jubelt gij rechtvaardige in de Heere. Een lofzang betaamt de oprechte. Loof de Heere met de citer. Psalm zingt hem met de tiensnarige harp. Zingt hem een nieuw lied. Speelt schoon op de snaren onder geschal. Want des Heere woord is waarachtig. En al zijn werk geschiet in trouw. Hij heeft gerechtigheid en recht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord van de Heeren zijn de hemelen gemaakt. Door de adem van zijn mond al hun Heer. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij legt watervloeden in de schatkamers op. De ganse aarde vrezen voor de Heeren. Al de bewoners van de wereld moeten voor hem ontzag hebben. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. De Heere verbreekt de raad der volken en verijdelt de gedachten der natiën. De raad des Heeren houdt eeuwig stand. De gedachten van zijn harten van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk welks God de Heere is. De natie die hij zich ten erfdeel koos. De Heere aanschouwt uit de hemel. Hij slaat alle mensenkinderen gade. Uit zijn woonplaats ziet hij naar de bewoners van de aarde. Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. Geen koning wordt behouden door een machtig leger. Geen held wordt gered door geweldige kracht. Het paard faalt ter overwinning en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Zie, des Heeren oog is op hen die hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen om hun ziel van de dood te redden en in hun leven te houden in hongersnood. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in hem verheugt zich ons hart. Ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goede tieren, Heere, zij over ons, gelijk wij op u hopen. In die psalm klinkt in die eerste drie verzen dat door. Jubel een lofzang, tot eer en aanbidding van God. Loof door psalmzingen. Zing een nieuw lied. Wie moet dat doen? Wie moeten zingen, juichen, loven? De rechtvaardigen en de oprechten. De rechtvaardigen in de Heere en de oprechten. Het gaat om hen die de Heere vrezen en op hem vertrouwen. Die hem, zou je kunnen zeggen, serieus nemen. Het gaat om de tzadikim. Dat is het Hebreeuws voor degene die gerechtigheid doen. Gerechtigheid willen doen. Zij die recht voor God staan. Niet door eigen kracht, zoals wij weten, maar door kracht die hij verleent. In Christus onze Heer. Het zijn de oprechten die de juiste weg gaan. Die buigen voor God de Heer. Het gaat om hen die worden genoemd een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Je kunt dat lezen in Exodus 19 vers 6 of 1 Petrus 2 vers 9. Daar zien we dat het Oude en Nieuwe Testament zijn verbonden. Het gaat om één en dezelfde boodschap. Zij die horen bij het koninkrijk van priesters, bij die heilige natie. Aan hen wordt gevraagd om dat te doen. Jubel en lofzang. Loof door psalm zingen. Zing een nieuw lied. En hoe doen ze dat? Psalm 1 zegt dat ook. Betamelijk. Of passend. Het past bij hun leven. Het past bij wie God is. En hoe doen ze dat nog meer? Ze doen dat met muziekinstrumenten. Hier worden genoemd de citer en de tiensnarige harp. Hoe moeten ze dat doen? Schoon. Speel schoon, staat er. En ik ga uit van de MBG. En dat heeft u ondertussen natuurlijk wel door. Dat wil zeggen vakkundig. Op een vakkundige manier worden de instrumenten bespeeld. Hoe? Door een nieuw lied. En wat is de basis voor de liederen die worden gezongen? Wat is de basis voor de aanbidding? Het woord van God. Dat staat er in vers 4. Daar ligt als het ware de kern. De basis voor de aanbidding is gelegen in het woord van God. De basis van onze liederen zou moeten liggen in het woord van God. Want des Heren woord is waarachtig en al zijn werk geschikt in trouw. Dat is de basis, dat is de bodem, het woord van God. Het hart van de Bijbelse openbaring. Je zou kunnen zeggen, God zelf die spreekt. Hij spreekt. Niet de domme afgoden waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe 12 vers 2. Daar zegt hij, gij weet dat God toen nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme, de lege, de ijdele afgoden liet heen drijven. Zij hebben niks te zeggen, zij hebben niks te bieden. Er staat zelfs in de profeten, het is een stuk hout uit het bos gerukt en met handen van mensen en met gereedschappen gemaakt tot iets leegs, totdat het gevuld wordt door demonische machten. Maar hier gaat het, in deze psalm en in die aanbidding, gaat het om dat woord van de Heer. Dat woord van de Heer is waarachtig. Daar staat yashar in het Hebreeuws. Dat wil zeggen recht. Het doet recht, het spreekt recht, het laat ons ook de rechte weg zien. Er staat in de Bijbel ook, soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Het is heel belangrijk om een licht op ons pad te hebben, zegt Psalm 119 vers 105. Licht voor onze, lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wetend waar we lopen, hoe we lopen, welke kant we op gaan. Als Hij spreekt, als God spreekt, dan doet Hij wat Hij zegt. Hij doet dat in trouw, omdat Hij die God is van trouw. Op God kun je rekenen. Kijk maar naar Jezus, op Jezus kun je rekenen. Jezus heeft dat karakter van God laten zien. God spreekt in en door zijn woord. We hebben dat vanmorgen ook gelezen in Johannes 1, daar staat het ook. Herkenbaar in de prediking. Het woord van God, dat is waar het om draait. Hij legt zich toe op recht en gerechtigheid. Hij blijft trouw aan zijn verbond. En dat verbond, dat komt in deze psalm ook steeds aan de orde. Die goede tierenheid waarin psalm 22, vers 22 over wordt gesproken. Dat is die verbondstrouw. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Hij heeft heel de schepping op het oog. Heel die schepping. Daarom moeten liederen niet worden geschreven op gevoel, maar op basis van dat woord van God. En vraagt het ook om een luisterende houding van ons naar dat woord van God. Maar God spreekt niet alleen door zijn woord. Zijn woord heeft ook die schepping tot stand gebracht, waar God ook door spreekt. Laat zien wie hij is, door het woord van de Heer zijn de hemel en de aarde gemaakt. Dat brengt ons bij zijn schepping in Genesis 1 en 2. En het, nogmaals, het sluit heel mooi aan bij wat we vanmorgen al hebben gelezen uit Johannes 1. God is de schepper, zoals we in Genesis 1 en 2 lezen. Hij is de schepper van alle dingen, het zichtbare en het onzichtbare, zegt Hebreeën 11. Wij mogen dat weten, we mogen dat geloven, we mogen dat aanvaarden. Ik kwam van de week nog een advertentie tegen van een nieuw boek. Ik weet niet, misschien heeft u het ook wel gezien, het boek Oer. Geschreven door drie, wetenschappers tussen aanhalingstekens. Ik geloof een natuurkundige en een theoloog en nog iemand. En die schrijven over oer. Ja, het is allemaal begonnen met een oerknal en een proton. En die proton, die, dat wordt dan als het ware in dat boek beschreven, hoe die door de eeuwige van de geschiedenis gaat, van het leven gaat, van de oerknal ja, tot de dag van vandaag. En dan denk je, hoe is het mogelijk dat mensen zo'n fantasie hebben? Dat zijn gelovige wetenschappers die uitgaan van de oerknal. En ik zeg tegen de leerlingen in mijn school vroeger heel vaak, ja, in het begin was er niks en dat is ontploft. En daar moet je echt wel hersens voor hebben om dat te bedenken. En intelligentie komt ook voort uit het niets en daar is weer lang over nagedacht. Het zijn allemaal tegenstrijdigheden die niet bij elkaar passen, die niet kunnen. Eerst was er niets en dat is ontploft. Hoe is het mogelijk? Nee, het is het woord van God dat alles tot stand heeft gebracht. God spreekt en daarom moeten mensen ontzag voor hem hebben. Hij spreekt, want het is er. Het komt voort uit het niets. Ex nihilo, dat is het Latijn voor het uit het niets tevoorschijn komen. Dat is wat God doet. Er was niets en hij spreekt en het was er. God heeft slechts één woord nodig. Er zijn licht en er is licht. En God is ook het licht. God spreekt het hele menselijk geslacht aan. Dat zien we in de versen 10 en 11 en 12. Wat de volken, de goyim of de natieën ook beogen, niets van wat zij denken te doen, zegt de Bijbel in Genesis 11, is voor hen uitvoerbaar. Zij denken dat ze alles kunnen. We zien dat bij die torenbouw van Babel. Wat ze ook beogen, wat ze ook aan plannen beramen, niets van wat ze denken te doen is voor hen uitvoerbaar, zegt God. Maar de raad van de volken, hun diepste plannen, zeg maar zoals de plannen die de Verenigde Naties hadden, de Volkenbond voor de oorlog en later de Verenigde Naties. We willen de wapens omsmeden tot ploegscharen en snoeimessen. Wij willen de oorlog niet meer voeren, wij willen vrede op aarde brengen. De plannen van de mensen, de raad van de mensen. Niets van wat zij denken te doen was voor hen onuitvoerbaar. Zij denken dat alles mogelijk is. Maar God verijdelt dit. God verijdelt hun diepste plannen. Want Gods raad, Gods plan, Gods zicht en visie op de toekomst zijn van belang. Die houden eeuwig stand. Hij is van niemand afhankelijk. Niet van mensen. Er zijn ook aardig wat christenen, en ik kom dat de laatste tijd ook veel tegen, die denken dat wij dat koninkrijk van God moeten gaan creëren. Wij moeten tekenen van dat koninkrijk gaan oprichten. Wij moeten het gaan doen. Wij moeten wonderen en tekenen gaan doen. En dat werd met Pinksteren ook nog op heel veel plaatsen weer gezegd. En ik heb daar nog over gelezen. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Wij moeten het doen. Wij kunnen het helemaal niet doen. De ijver van de Heere, de Heerschare, zegt Jesaja, zal het doen. God zal het doen, niet wij. En God verijdelt ook de raad van de volken. Omdat zijn raad daarboven gaat. Zijn plan houdt eeuwig stand. Hij kiest voor zijn volk Israël. Hij heeft een toekomst voor hen. Hij heeft een plan opgevat om met hen de geschiedenis te voleindigen. Van geslacht tot geslacht blijft zijn hart aan hen verbonden. En aan hen die bij Israël zijn ingevoegd. Dat is die God over wie we spreken. Dat is de God die onze aanbidding waard is. Voor die God mogen wij ons buigen, mogen we knielen. Vers 13 tot 15 zegt, ja, het is God die alom tegenwoordig is. De Heer, hij schouwt vanuit de hemel. God spreekt niet alleen, maar hij ziet ook. Hij kijkt ook, hij ziet de mensen. Zoals Salomo bad in 1 Koningen 8. Wend u dan tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, Heere mijn God. En hoor naar het geroep en het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Zodat uw ogen, dag en nacht geopend zijn over dit huis. De plaats waarvan gij gezegd hebt, mijn naam zal al daar zijn. Zodat gij hoort naar het gebed dat uw knecht te deze plaatsen zal opzenden. God, zegt hij, zie om naar mij, naar ons, over dit, naar dit huis, want daar draait het om. Hij, die God, is heerser over het hele universum. Hij kijkt vanuit zijn woonplaats, de hemel, naar die aarde. En er zijn de mensen die zeggen, ja, er zijn nog veel meer universa. Er zijn nog veel meer planeten en aardes, plaatsen waar mensen wonen. Nee, de Bijbel zegt dat het hart van God is gericht op die aarde, die woonplaats van de mensen. Hoe klein en nietig ook misschien in onze ogen in het grote heelal. Voor God belangrijk. God kijkt vanuit de hemel, vanuit zijn woonplaats naar de aarde. Hij ziet de mensen, ook u en mij. Die grote God ziet mij zitten, ziet het zitten met mij. De schepper van het leven, doorgrond ons leven, doorgrond ons hart. Weet wat ons bezighoudt, weet wat we doen. Weet wat we doen. Wat doen we? Daarom gaat er bij het laatste oordeel in Openbaring 20, gaan er boeken open. En het is wel belangrijk om ons dat te realiseren. En er staat dat mensen worden geoordeeld op grond van hun werken. Op grond van hun werken. Wat heb je gedaan? Maar, er staat ook dat er een boek van het leven is. Die staat geschreven in het boek van het leven. Dan kun je zeggen als je voor hem staat. Ik sta met lege handen, maar ik wijs op Jezus. Jezus Christus. Die zwakke mensen, daar gaan die volgende versen in die psalm over. Die zwakke mens heeft die hulp van God zozeer nodig. Menselijke macht, menselijke kracht is ijdel. Daarom moet je niet vertrouwen op mensen. Niet vertrouwen op menselijke kracht. Een koning wordt niet behouden door een machtig leger. Al zijn er machthebbers in deze wereld die zich een leger opbouwen en denken dat ze daardoor gered worden, beschermd worden. Het is niet zo. Een held wordt niet gered door geweldige kracht. Er staat zelfs de inzet van paarden. Een strijddier bij uitstek zorgt voor falen. En dat is eigenlijk een verwijzing naar Egypte. Dat herinnert aan de Egyptenaren die met ruiters achter en wagens achter Israël aangingen. Toen Israël uit de slavernij werd bevrijd door God en door de woestijn ging. Het leger van Israël kwam er achteraan. In Exodus 14 lezen we dat. En in Psalm 20 lezen we daar een herinnering aan. Deze beroemen zich op wagens, zijn genen op paarden. Dat gaat over die Egyptenaren. Deze beroemen zich op wagens en genen op paarden. Maar wij roemen in de naam van de Heere, onze God. Hij is die God die met ons is. Wie het verwacht van eigen kracht, komt bedrogen uit. Wie het verwacht van de macht en de kracht van mensen, komt bedrogen uit. Maar, zegt de Bijbel, wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Zij varen op met vleugels als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Jesaja 40, vers 31. We mogen de Heere verwachten. We mogen zien op Hem. Hoewel God alles ziet, is zijn oog speciaal op hen die Hem vrezen. Die buigen voor hen, die zeggen, ja, mijn leven mag een leven van aanbidding zijn. Ik buig mij dagelijks naar u toe. Die hopen op zijn verbondstrouw. Hopen op zijn goede tierenheid. Dat is die verbondstrouw. Om hen te redden, staat er in vers 19 van de dood. Hun ziel, hun leven wordt gered. En hoe wordt onze ziel, ons leven gered? Door Jezus Christus, onze Heer. Want Jezus heeft gezegd in Johannes 11, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? Geloof je dat? De dood is niet het eind. Er is leven. Leven tot in eeuwigheid. En Jezus zegt ook dat hongeren, daarvoor ziet hij in. Want hij zegt in Johannes 6, vers 35, ik ben het brood des levens. Op aarde heb je steeds weer brood nodig om in leven te blijven. Maar eens zul je sterven. En dan als je dan hebt gegeten van dat brood van het leven, dan heb je leven met Hem. God is te vertrouwen op zijn woord. Wat God zegt, dat doet Hij. Daarom kun je je ook volledig aan Hem toevertrouwen. Hij heeft namelijk het beste met je voor. Bij God kun je veilig schuilen, zegt Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. En tenslotte, deze Psalm 33. Laat overduidelijk zien dat aanbidding is gebaseerd op dat woord van God. Zijn woord is waar. Zijn woord bracht de schepping tot stand. Zijn woord is aan zijn volk gegeven. Zijn woord is uiteindelijk gericht op alle volken. Keer je om. Zijn woord redt de zwakke mens. Daarom kun je hem aanbidden. Daarom worden we opgeroepen hem te aanbidden. Wie zich verdiept in het woord van God komt automatisch tot aanbidding. Tot ontzag. Wil niets liever dan zijn leven buigen naar hem die zich in Christus naar ons heeft toegebogen. Laten we ons dan zo buigen. Buigen voor die Heer, die God van ons heil. Die God die met ons is, al de dagen tot aan de volleinding van deze wereld.